94, 95 ben ik ermee begonnen. Aanleiding was een boekje wat ik gelezen had van een Japanse psychiater, Tomio Hirai. Een boekje uit, ik geloof, 5 of 76. Dat heette Zen Meditation Therapy. En omdat ik en aan Zen deed en aan therapie deed, heb ik dat aangeschaft. En daarin doet hij onderzoek naar wat er gebeurt met mensen die Zen meditatie beoefenen. En een losse zin erin, bijna een tussenzinnetje, zegt hij dat hij wel eens proefpersonen van zijn onderzoek aanbeval om, als ze op de trein stonden te wachten op het station van Tokio, om dan voor zichzelf een bepaalde zin te herhalen, om zichzelf een beetje te steunen. En dat had wel enig resultaat. En toen ik dat las, dacht ik, dat is een mantra eigenlijk. En dat zou je dus therapeutisch kunnen gebruiken. Dat was de eerste stap. En de tweede stap was, ik was zelf bezig met een van mijn eerste koans. Dat is die merkwaardige zen-boeddhistische raadsels. Vragen, paradoxen schijnbaar. En ik hoorde op een cursus hypnose van Jeffrey Zeig. Dat is een psycholoog die heel veel met hypnose werkte. Dat je een symptoom ook als een paradox kunt beschouwen. En ik maakte toen de kortsluiting. Een symptoom is een paradox. Een koan is een paradox. Met andere woorden, een symptoom is een koan. Dat is natuurlijk wetenschappelijk een beetje bedenkelijk. Maar als je die kortsluiting een keer maakt, dan zie je dat. En het grappige is dat ik later in de literatuur terugvond. Er is een meneer Osaka, een lekenmeester, die zegt, ik zal het letterlijk voorlezen. Men zegt dat er ongeveer 1700 koans zijn. In werkelijkheid zijn er evenveel koans in de mensleven als er individuen zijn. En het leven van elk individu bestaat alleen maar uit koans. Dat is meneer Osaka, die leefde van 1901 tot 1987.
En je zei symptoom. Een symptoom is een paradox. Kun je nog iets meer zeggen over symptoom, wat dat is?
Ja, symptoom, ja, is iets waar je last van hebt, zou je kunnen zeggen. Maar bijvoorbeeld, je kunt de alcohol niet laten staan. Of je krijgt altijd een kleur als je een leuke vrouw ziet en gaat stotteren en haspelen. Of je kunt je niet bedwingen om je handen te wassen. Dat is een mooi voorbeeld van een paradox. Hè? Je doet iets en tegelijkertijd ontken je dat je het doet. Maar je doet het overduidelijk zelf. En dat is iets paradoxaals. En in die tijd was de paradoxale therapie überhaupt nog een beetje in omloop. En probeerde je dat ook paradoxaal aan te pakken. Maar de Japanse psychiatrie had al heel lang vanuit de Zen ook die paradoxale benadering. En toen ik een keer deze twee technieken had, dan ga je nadenken. Dat zijn twee technieken, mantra en koan. En dan kom je erachter dat er een heleboel boeddhistische technieken zijn, om het even zo te noemen, die je therapeutisch kunt gebruiken. Je kunt mensen een helend sutra, dus een gezang laten maken. Dat hebben we wel gedaan. Je kunt kalmeren door te mediteren. En als je dan in een spannende situatie terechtkomt, je hebt ruzie met je baas gaat tegen je tekeer. En dan zeg je in gedachten tegen jezelf, 1, 2, bij elke uitademing. En dan krijg je als soort conditionering, een reflex, dat je van binnen rustiger wordt. Dat tellen van de ademhaling is een typische boeddhistische techniek die de Zen-boeddhisten van de Boeddha zeggen te hebben overgenomen. Nou, dan heb je al meer technieken. De loopmeditatie helpt bij het herstellen van je evenwicht. En zo zijn er een heleboel. En ik kom er op zo'n 17, 18 alles bij elkaar. En toen ben ik groepen begonnen in de praktijk met mensen die daar belangstelling voor hadden. Met dit als cognitief-therapeutische techniek eigenlijk, want dat is het.
De koan.
De koan onder andere, ja.
Die symptomen, het lijkt me toch ook dat je dan een hele goede diagnose moet kunnen stellen en ook een goede vraagstelling moet kunnen formuleren.
Ja. Kijk, je begint er natuurlijk niet zomaar aan. Je hebt met mensen gesprekken. En mensen hadden ook een gewone behandeling, maar die vonden dat wel interessant. En als mensen dan op het kussen zaten, dan hadden ze een bepaald probleem. Bijvoorbeeld iemand die kan de drank niet laten staan, of iemand leidt aan slapeloosheid, of kan zich niet meer concentreren, kan niet zijn bed uitkomen, moet naar de kroeg, moet 30 keer per uur zijn handen wassen. Dat kun je dus zien als een symptoom, een klacht. En daar kun je op dezelfde manier ook op studeren. Hoe studeer je op een koan? Je zit in je meditatiehouding en je herhaalt bij elke uitademing de vraag. Een bekende koan, wat is het geluid van één klappende hand? En daar studeer je op door niet naar een antwoord te zoeken, maar bij elke uitademing jezelf de vraag te stellen: wat is het geluid van één hand? Wat is het geluid van één hand? Het wordt mooi uitgelegd en beter dan ik dat kan doen door Jan-Willem van der Wetering in het aardige boekje De Lege Spiegel. Maar daar komt het om neer. Bij elke uitademing herhaal je alleen maar de vraag. En het is mij opgevallen dat bij allerlei meditatietechnieken je eigenlijk alles zegt of doet of laat bewegen op je uitademing. Dat zal zenmeesters je in eerste instantie niet vertellen. Het duurt dus een jaar zenmeditatie voordat je daarachter bent. Maar dat is wel zo.
Maar dan moet je met de antwoorden, want er komen toch antwoorden op. Ja. Dan moet je daarmee naar de zenmeester.
Ja, of naar de therapeut in dit geval. Ja. En zo deden we dus ook. Ik ging een apart kamertje zitten, net zoals de zenmeester in een apart kamertje zit. En dat voelt wel raar hoor, want ik ben natuurlijk een gewone zenleerling. Maar goed, ik ben wat gediplomeerd therapeut. En even formeel als het in de zen gaat van wat is je meditatieopdracht? En dan krijg je, ja, waarom drink ik zoveel? Heel goed. En wat is je antwoord? Ja, ik drink zoveel omdat ik me zo eenzaam voel. Nou, dan gaan we verder op dat gevoel van, hè, wat maak je dan eenzaam? Hè? Dat is de volgende koan. En in korte tijd ontwikkelden zich dan grote inzichten die ook goed hielpen. En waar mensen ook consequenties aan verbonden.
En dan uiteindelijk ook van de drank afraken?
Helemaal, ja. En blijkt ook, ja, een heleboel van dat soort klachten heeft een functie. En als die functie helder is en je daar wat aan doet, ja, dan heb je de drank niet meer zo nodig.
Maar het doel van een koan is natuurlijk toch anders dan van een symptoom-koan, zeg maar even.
Is dat nou zo? Zen is een techniek die zich in minimaal 700 jaar, in ieder geval in Japan, misschien al 900 jaar in China, bezighoudt dat één persoon zich inzet om een ander te veranderen. Meer bij zichzelf te laten komen, verlichting. Ja, ik weet niet of dat bestaat.
Ik dacht aan non-dualiteit. Dat is wat je in feite wil bereiken.
Ja, ja. Bijvoorbeeld, dat los je op. De dualiteit van ik en mijn drank. Dat wordt ik zonder drank. Ik dus. Dat raak je dus kwijt. Het zijn storende klachten die erg interfereren met je leven. Als je er geen last van hebt, dan moet je er ook niks aan doen. Dat moet enige wat we met zo'n mooi oud woord leidersdruk zijn, hè? Als geen leidersdruk, als mensen het heerlijk vinden om zich iedere avond te bezatten en ze hebben het geld ervoor, ja, dan moeten ze dat vooral doen. Als ze maar geen ongelukken maken, maar ja, in principe is het natuurlijk waar. Het is niet esoterisch, koan, het is gewoon heel praktisch. Maar zen is überhaupt praktisch.
Je noemt één voorbeeld van de drank. Kun je nog een ander voorbeeld noemen van iemand die misschien met een psychisch probleem worstelt?
Nou, een drankzucht is een psychisch probleem, maar waarom voel ik me toch zo somber? Of wat maakt me somber? Of wat ook vaak is, dat mensen hoofdpijn hebben. En ook dat wordt een beetje vergeten, maar hoofdpijn is vaak ingehouden, dus niet geuit de boosheid. En ik vroeg sowieso al in de praktijk, wie is je boosheid? En verdomd, 6 van de 10 mensen, we geven daar een goed antwoord op. Dat geloof je niet. Maar als je daarna gaat vragen, dan wordt dat percentage groter. Mensen hebben door dat ze zich ergens kwaad over maken. Agressie die niet naar binnen gaat, die draait ook vaak om in depressie. Er zijn verschillende theorieën over depressie. En ik denk dat ze allemaal wel een beetje waar zijn. En één daarvan zegt, dat is agressie die naar binnen gaat. En die je niet goed naar buiten kunt werken, durft te werken. Bang voor verlating. Verlating speelt een grote rol bij depressie. Wordt een beetje vergeten sinds we alleen maar in medicijnen denken. Wat de psychologische kant is. Andere voor, ja, depressie heb ik al genoemd, angsten. De 3 grote problemen in de psychiatrie zijn angst, depressie en depersonalisatie. En die kun je allemaal wel op een of andere manier met meditatieve technieken tackelen. Ook omdat als je in meditatie zit, dan wordt alles rustig. Je ademhaling wordt rustig, je hartslag wordt rustig, je bloeddruk daalt, je hersens produceren een rustritme, een alfa-ritme.
En je hebt het dus met patiënten gedaan, individueel of in een groepsessies?
Nee, in een groep. Had een groep alleen. Het leuke is dat, net zoals een echte zen-session, tijdens een zitperiode iedere cliënt even langskomt of persoonlijk onderhoud. Doksan heet dat in zen. Ja, dat een heel formele vorm heeft. En dat is niet erg, merkte ik. En het grappige is dat ik merkte ook dat de inzichten heel snel kwamen. Omdat mensen zelf eraan werkten. Ik bedoel, als je eens in de week een indringend gesprek met je therapeut hebt, is dat leuk, is dat goed. Kan er van alles wat voortkomen. Maar als je iedere dag een half uur over je vraag mediteert, dan komt er nog veel meer naar boven. Vooral omdat je het in ontspanning doet.
Maar in die session gaat het dan de hele dag door?
Een session en mediteer de hele dag. En tussen 8 en 10 heeft iedereen die in de session zit, heeft een individueel onderhoud met de zenmeester.
Maar met die koan, symptoom-koan, wordt dan de hele dag gewerkt?
Nee. De mensen gaan thuis gewoon iedere dag ook een half uur of 2 keer een half uur mediteren. Dat was het format zo'n beetje. Je mediteert de hele dag en op het eind van de dag en begin van de avond krijgt iedereen een beurt voor individueel onderhoud.
Oh, en dan krijgen ze een koan mee voor thuis?
Ja. Nou, dan komen ze de week erop weer en kijken hoe ver we gevorderd zijn. En vaak vinden mensen binnen 1, 2, soms 3 weken een zeer pregnant antwoord op een vraag. Wat ook heelt, merkte ik. Maar nogmaals, koan is ook niet het enige, hoor. Je gebruikt ook andere methodes. Maar koan is wel het meest specifiek van zen eigenlijk.
En help je mensen dan ook om te bepalen hoe ze tot die vraagstelling zo exact mogelijk moeten komen?
Ja, dat heb ik een oefening voor. Die heb ik niet zelf bedacht, maar handig gepikt van David Brazier. Waarmee ik een workshop volgde. Dat is een ontzettend aardige man die ook een boekje geschreven heeft, de Zen Therapy. En die liet ons een bepaalde oefening doen waarbij je concentreert op wat verstoort mijn rust. En daaruit formuleer je dan voor jezelf een vraag. Ja, dus dat is ook nog een leuke kant. De vraag wordt niet door de therapeut geformuleerd, maar door de cliënt zelf. Ook vanuit een meditatieve houding. En dat is, dat werkt heel goed.
Nou, je bent psychiater in rusten,
zoals
dat nu heet. Ga je nog door met je werk in groepen?
Ik was wel van plan om begeleiding te geven. Ik ben geen psychiater meer, dus ik mag mensen niet officieel behandelen. Dat zal ik ook niet doen, maar ik vind het wel leuk om mensen deze methode en technieken over te dragen in workshops.
Denk je dat het noodzakelijk is om eerst je psychische problematiek op te lossen voordat je kan groeien op je spirituele pad?
Ja. Dat hoeft niet. In ieder geval, in mijn ervaring hoeft dat niet. Ik heb geen harde wetenschappelijke cijfers, maar dat kan best samen. Ik heb mensen meegemaakt die sterk onder de medicijnen een psychose hadden en die toch de spirituele kant op gingen zonder daarbij de psychotische kant op te gaan. Het gebeurt niet veel, maar het gebeurt. Ik heb mensen die de spirituele kant op gingen vanuit de behandeling van hun depressie. En om je de waarheid te zeggen, als de psychiatrie eerlijk is, dan gaan we nu ook weer de wat meer spirituele kant op. Dan worden de congressen belegd, cursus psychiatrie en intuïtie. Maar dat blijkt dan toch te gaan over psychiatrie en spiritualiteit. Daar kun je niet omheen. Dat de mens, zeker met de secularisatie, toch op zoek is naar wat draagt mij, wat is groter dan ik, wat is de zin van de gewone, tussen aanhalingstekens, grote levensvragen. Wie ben ik? Waar ga ik heen? Is er voortbestaan na de dood? En zo ja, hoe? En zo nee, waarom niet? Dat soort vragen, daar hoef je niet per se klachtenvrij voor te zijn. Sterker nog, ik heb van mijn zenleraar gehoord dat in de zenkloosters in Japan er heel veel antidepressiva gebruikt worden, om er eens wat te noemen. Ja, die strikte scheiding wordt wel eens gemaakt van je kunt pas spiritueel ontwikkelen als je psychiatrisch helemaal in orde bent. Nou, dan kunnen niet veel mensen zich spiritueel ontwikkelen.